Loof de Heere, mijn ziel en al wat in me is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt en aan zijn nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heere, al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Ja, Heere, zo sluiten we aan bij wat uw woord zegt. Wij loven u en we prijzen u en we danken u voor alles wie u bent en voor alles wat u doet en voor alles wat u zult doen. En dank u wel dat u tot een eeuwigheid dezelfde bent. En ik bid zo, Heere, dat u ons, jong en oud, daarin steeds weer zal helpen om onze mond over te laten vloeien van dankbaarheid. Heer, laat ons zo mogen danken. Danken, danken, danken. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mooi. We gaan gelijk door. En we gaan naar de tekst die ik voor vandaag had bedacht om te lezen en een aantal dingen over te delen. Dat is Handelingen hoofdstuk 13, vanaf vers 1. Handelingen 13 vanaf vers 1. Terwijl jullie zoeken, de goede luisteraar had tussen in de gebeden al iets ontdekt van, hé, dat wist ik nog niet. Nou, dat zou kunnen, want afgelopen maandag zijn Wouter en Isha voor de wet getrouwd. Ja, dat werd al even over aan gerefereerd. Wouter had mij vorige week specifiek gevraagd, wil je het niet noemen in de dienst? Dus bij deze is het wel genoemd. Waarom? Omdat de kerkelijke inzegening, hij zegt dat is eigenlijk waar het voor ons het belangrijkste is. Dat zal in mei gebeuren. Dus 28 mei, kerkelijke inzegening en het feest ook daarna. Dus bij deze dan zijn we allemaal ook op de hoogte. Reden voor dankbaarheid, toch? Absoluut. Super gefeliciteerd allebei, namens ons allemaal. Jullie hebben hem gevonden inmiddels, Handelingen 13? Ja, hè? Er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd wordt, Lucius van Cyrene, Manahen, en die met Herodes de viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. En zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes als dienaar. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood van wie de naam Bar-Jezus was. Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. En die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het woord van God te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. Maar Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei, o duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? En nu zie, de hand van de Heere is tegen u. En u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem. En rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden. En toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, versteld over de leer van de Heere. Zover. Het thema van vandaag valt nog in de week van gebed, zoals ik al zei. En ik heb het thema van de preek genoemd, buitengewoon ontvangen om buitengewoon te geven. Buitengewoon ontvangen om buitengewoon te geven. Wat is het eerste waar je aan denkt als je deze woorden hoort? Buitengewoon ontvangen om buitengewoon te geven. Wie? Het eerste wat er in binnen schiet. Wat zeg je? Rijkdom, ja. Rijkdom. Ja. De? Consequentie. Ja, oké. Okay. Dat is waar, dat is een consequentie. Als je het over buitengewoon geven...
Voordat je kan geven, moet je eerst ontvangen.
Inderdaad, dat is hoe het werkt. Wat geven dan? Wat schoot er het eerst bij je naar binnen toen ik dit zei? Wat gaan we dan geven? Geld, hè? Ja. Geld. Goederen. Nee, hoor ik net. Nee! Wat dan?
Liefde van Jezus.
Ja. Zie je? Ja, hoor je dat, Nel? Ja, weet ik wel, hoor. Plaag je maar. Ja. Ja. Weet je, eerlijk is eerlijk. Bij de meeste mensen, als je zegt, je hebt ontvangen, dus nu mag je ook geven, dat zou bijna een oproep voor de collecte zijn. Zo werkt het vaak. Vaak worden dit soort teksten ook gebruikt bij de oproep van de collecte. Wij niet. Ik zal het straks misschien wel... Nee hoor, nee. Maar normaal gesproken doen we dat niet. Maar we weten wel dat het zo is. Het eerste waar de meeste mensen aan denken, is ja, geld geven. Gelukkig ben jij in ons midden. En bepaalt ons bij de liefde van Jezus. Ja. Maar dat is, als je dit verhaal leest, er staat hier zoveel over wat gegeven is en wat weer uitgedeeld wordt. Als je maar weet waar je op moet letten. Als je het maar even beseft van, hé, wat zie ik hier nu? En soms is dat in je eigen leven ook zo, hè? Dat je moet gaan letten op, maar wat gebeurt er nu in mijn leven? En wat heb ik nu ontvangen, wat ik nu kan geven op een buitengewone manier? Omdat je het op een buitengewone manier ook ontvangen hebt. Laten we gewoon eens beginnen bij het begin. Ik ga proberen het heel kort te houden, zie ik. Zoals altijd natuurlijk. En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, profeten en leraars. Namelijk Barnabas, Simeon, die niet genoemd wordt, Lucius van Cyrene, Manaen, die met Herodes Vierfors opgegroeid was, en Saulus. Er worden een paar namen genoemd. Deze mensen worden bij namen genoemd en worden ook genoemd met de bediening die zij hebben. Welke bediening? Profeten en leraars. Profeten en leraars. Vaak wordt er gezegd, de profeten waren de mensen van het Oude Testament. Vaak wordt er ook gezegd, profeten waren mensen, ja, in de tijd van Handelingen, maar daarna niet meer. Datzelfde geldt voor de andere bedieningen die er zijn. Een leraar wordt hier genoemd. Nou, leraar kun je nog zijn op een plaatselijk niveau, hè? Dat is een leraar wordt vaak, een voorganger wordt vaak, of een dominee, herder en leraar genoemd. Dat wordt vaak genoemd. Maar een leraar, niet voor niets staan hier leraar en profeet bij elkaar. Omdat leraar en profeet blijkbaar uitging boven wat er normaal gesproken plaatselijk gebeurt. En wat gebeurde er met de profeet en de leraar? Nou, dat is een onderdeel van wat wij ook wel de vijfvoudige bediening noemen. Dat is, mensen weten soms niet wat het is, de vijfvoudige bediening. Waar kun je lezen over de vijfvoudige bediening? Galaten. Nee, dat ga je niet vinden. Nee, is wel geschreven door een apostel en een leraar. Maar daar staat het niet. Andere. Efeze, hoofdstuk 4, heel goed. Efeze, hoofdstuk 4. Wat staat er in Efeze, hoofdstuk 4? Als je leest vanaf vers 8, dan staat er... Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte... Dan gaat het over de Heer Jezus, nam hij... De gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Gaven gaf hij aan de mensen. Nou denken wij gelijk aan geestesgaven hier. Hè? Dat is vaak als je het woordje gaven hoort. Vaak doet een woord doet iets rinkelen. Maar geestesgaven, dat zijn charismata. Dat woord staat hier niet. Hier staat het woordje domata. Dat staat gewoon eigenlijk als iemand jarig is en je krijgt een cadeau, dan krijg je een domata. Meerdere domata, dat zijn cadeaus. Gewoon cadeaus, dat is eigenlijk wat hier staat. Gaven, cadeaus gaf hij aan de mensen. En dan moeten we denken, oké, welke dan? Nou, dan gaan we even verder lezen. Wat betekent dit toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst is neergedaald in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En dan komt het. En hij heeft sommigen gegeven, dan komt het weer het woordje geven van cadeau, het domata. Sommigen gegeven als apostelen, Anders als profeten, weer anders als evangelisten, nog weer andere als herders en leraars. 5 stuks. Die 5, die zijn bedoeld, staat hierachter, om de heiligen toe te rusten tot het werk, tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zodat wij alle gaan komen tot de eenheid van het geloof en kennis van de Zoon van God. Enzovoort, lees het maar rustig door. Het eerste wat gegeven is, en wat op een hele buitengewone manier gegeven is door de Heer Jezus, zijn wat wij ook wel de bedieningen noemen van apostel en profeet en evangelist en herder en leraar. Je refereert er even aan in je gebed. Die 5 bedieningen samen herbergen iets inzicht van wat Jezus in principe is. Want hij is al deze in één. Alleen hij heeft mensen bedieningen gegeven die hem als het ware vertegenwoordigen, zodat het lichaam van Christus zal worden opgebouwd tot dienstbetoon en gaat komen tot volwassenheid van het geloof. Daar zijn die mensen voor van die vijfvoudige bediening. Onder andere waren er dus in de gemeente daar, waar zij waren in Antiochië, daar waren leraren en profeten. En ze worden hier bij name genoemd. Het leuke is, als wij aan Paulus denken, waar denken we dan als eerste aan? Wat is Paulus dan? Hoe maakt hij zichzelf altijd bekend? Paulus, een apostel. Staat hier niet, hè, dat hij apostel is. Er staat hier dat hij of leraar is, of hij is profeet. Nou, als je later leest, hij maakt zich bekend altijd als apostel en leraar. Dus hij heeft die 2 in 1. Hoe komt dat? Oeh, dan ga ik misschien eens verder dan. Nou, heel kort. Hoe komt dat? Omdat die 5 bedieningen, die kun je eigenlijk zien als de vingers op de hand. Je hebt de apostel, je hebt de profeet, die kun je onthouden als zo spreekt de Heer. Je hebt de langste vinger, als het goed is tenminste, sommigen niet, maar normaal gesproken de langste vinger, de middelste, dat is degene die het verste komt, dat is de evangelist. En dan heb je de ringvinger van de trouw, dat is dan de, wie is de trouw? De herder. En dan heb je ook nog degene die in het kleinste gaatje kan komen om het diepste eruit te, dat is de leraar. Die kan het woord in en die haalt de schatten daaruit. Nou, die 5 heb je. De enige die alle andere vingers kan raken, is de duim. Dus de apostel is degene die ook altijd affiniteit heeft met 1 of meerdere van de andere bedieningen. Daarom is Paulus een apostel en een leraar. Maar je hebt ook mensen die meer op het apostel en evangelist zijn. Je hebt ook mensen die veel meer herders zijn. Dus je hebt mensen die een bediening hebben van apostel, die ook weer het andere raakt. Een ander kenmerk van de vijfvoudige bediening, en daar is nog wel eens verwarring over, is dat niet iedereen past in deze 5. Sommige mensen zeggen tegen elkaar, wat ben jij? Ben jij een apostel of een herder of een leraar? Nee, zo is het niet. Als wij allemaal apostelen en profeten en dergelijke zouden zijn, dan zou er dus niemand meer zijn die opgebouwd hoeft te worden, toch? Want die 5 zijn bedoeld om het lichaam op te bouwen. Die 5 zijn dan ook bij uitstek, en dat zul je ook dadelijk zien, die 5 zijn degene die juist uitgezonden worden om het lichaam van Christus wereldwijd of nationaal of regionaal te helpen groeien om te gaan komen tot een opbouw. Dat zijn die 5. En dan heb je ook nog de plaatselijke bedieningen. En daarin zijn de plaatselijke herders, de voorgangers, de dominees die de plaatselijke bediening hebben. En dan heb je ook nog evangelisten. Wat doen evangelisten trouwens? Gewoon even een leuke vraag tussendoor. Ja, die gaan in de naaste omgeving over Jezus vertellen. Maar luister, als je een evangelist bent in de vijfvoudige bediening, wat is dan je taak om het lichaam toe te rusten tot dienstbetoon? Dus een evangelist met de vijfvoudige bediening, die zorgt ervoor vanuit zijn zalving dat wij gaan groeien in dienstbetoon, dat we gaan groeien ook in het uitgaan en vertellen over Jezus. Dus de evangelist is niet degene die het per se doet, de evangelist is degene die ons toerust om het te gaan doen. Plaatselijke evangelisten, die doen het ter plekke, die doen het ter plaatse, die doen dat. Maar in de vijfvoudige bediening is het anders. Nou, in deze situatie werd er gesproken over 2 van de 5 bedieningen die aanwezig waren, namelijk de profeten en de leraars. Ik zal ongetwijfeld nog weer gaan spreken later op een moment over de vijfvoudige bediening, want Ik merk dat er zoveel te zeggen is over de vijfvoudige bediening, over plaatselijke bedieningen, over hoe gaat het nou als je als in een plaatselijke bediening als voorganger werkt, maar ook in andere zaken als gastvrijheid, kinderwerk en dergelijke. Dat zit weer op een ander stuk dan waar we het hier over hebben. En daarnaast heb je ook de gaven van de geest. Iedereen heeft de gaven van de geest, zodat je kunt functioneren in datgene wat God jou heeft toevertrouwd in jouw plekje in het lichaam van Christus. Daarom is het zo belangrijk dat je jouw plekje inneemt in het lichaam van Christus. Dat je gehoorzaam bent aan waar God jou voor geroepen heeft. En op het moment dat je dat dan doet en je neemt die plek in het lichaam van Christus, dan gaan de gaven daar functioneren, omdat God daar autoriteit over gegeven heeft. En op het moment dat je dat gebruikt, dan zal het ook zegen wegdragen, omdat God daar iets mee gaat doen. Niet jij, maar Hij. Op het moment dat je het dus niet gebruikt, dat je het dus niet gaat doen, dan kan de zegen ook niet door jou heen stromen die God bedoeld heeft voor de ander. Voel je dat dit dan best spannend kan zijn? Als je niet je plek inneemt en niet je gaven gebruikt, dan kan de ander niet gezegend worden met de gaven die God jou gegeven heeft en door jou heen naar die ander toe wil laten werken. Het is leuk om over te kauwen deze week. Dan gaan we door. En dan staat er, vers 2, en terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Terwijl ze de Heere dienden en vasten. Er staat niet bij wat ze deden, maar ik neem aan dat ze hun werk in die gemeente aan het doen waren en dat ze ondertussen ook aan het vasten waren. Wat is vasten? Jezelf dingen onthouden om tot je doel te komen. Ja. Dingen als? Kan van alles zijn. Oké. Eten, hoor ik hier. Eten en drinken. Is er nog meer? Social media. Ja. Staat niet in de Bijbel overigens, maar wel waar. Het zijn allemaal dingen. Er is wel iets wat nog in de Bijbel staat, hè? Waar je van kunt onthouden als je aan het vasten bent. Terwijl je aan het vasten bent. Seksualiteit. Ja, seksualiteit. Zodat je... En waarom dan? Om je focus op God te hebben. In principe is dat wat vasten is. Vasten is niet... Wil je nog iets zeggen daaraan?
Ja, ik zeg ook dat vasten is wegdoen.
En mensen waren met vasten. Jij refereert volgens mij aan Jesaja, of niet? Is dit niet het vasten wat ik verkies? Ja. Dat is wat in Jesaja staat. Dat klopt. Ja, waar het ten diepste over gaat daar en waar het ten diepste over gaat over altijd over vasten. Vasten is niet een wedstrijdje hoe lang kan ik niet eten en drinken. Vasten is ook niet. Vasten is ook niet dat je niet eten en drinken en je onthouden van social media, seksualiteit en al die andere dingen gaat gebruiken om God iets af te smeken. Zo denken we dat vaak. We denken, als we nou vasten en bidden, dan wordt ons gebed nog meer verhoord. Want we zijn zo goed bezig met vasten en bidden. Nee, vasten en bidden heeft te maken dat je met het feit dat je je iets onthoudt, lichamelijk, zodat je je geestelijk meer op God kan richten. Zodat je meer gericht bent op Hem. Zodat je je meer kunt focussen op Hem. Dus dat is wat er eigenlijk gebeurt. Op het moment dat jij je lichamelijk iets onthoudt, dan laat je je ziel zich keren naar de geest. En de geest die richt zich door de Heilige Geest op God. En je bent met Hem verbonden en in eenheid. En bij alles wat je aan het doen bent, luister je naar Hem, kijk je naar Hem. Ben je aan het vragen, ben je aan het danken. Maar je bent op Hem gericht. Niet op je uiterlijke omstandigheden. Dat is waar vasten voor bedoeld is. Dus ze waren de Heer aan het dienen en ze waren aan het vasten. Dus ze waren op God gericht. En wat gebeurt er op het moment dat ze op God gericht zijn? Dan zegt plotseling God, zonder mij, Barnabas en Saulus af voor het werk waarvoor ik hen bedoeld heb, waarvoor ik hen geroepen heb. Het werk waarvoor ik hen geroepen heb. Het is zo boeiend, want je leest nog helemaal niet waar ze voor geroepen zijn. Maar God heeft blijkbaar al een roeping op hun leven gelegd. En terwijl ze bezig waren met het werken voor de Heer, met vasten, met bidden, met bezig zijn, gericht op God, spreekt plotseling God. Ik zeg dat zo, omdat we dat vaak zo zeggen. Maar hoe spreekt God hier? Wie spreekt hier volgens het woord? De Heilige Geest spreekt. En lieve mensen, altijd als we het over de Heilige Geest hebben, hebben wij dus ook over God. De Heilige Geest spreekt tot hen. De Heilige Geest zegt, zonder mij, Paulus, nee, eerst Silas, of Barnabas en Saulus af. Zonder hen af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb, zegt de Heilige Geest. Wij denken vaak, oh, God moet wel spreken over iets wat ik moet doen. Maar hoe spreekt God dan? Spreekt God dan met zo'n luide stem vanuit de hemel, zodat je bulderend, en dat je dan de stem hoort? Nee, vaak is het niet zo. Vaak spreekt God juist door zijn Heilige Geest heel zachtjes, heel intiem. Misschien herken je het wel, dat je op een bepaald moment dat je aan het bidden bent, je bent stil en plotseling krijg je een gedachte in je. En je denkt, waar komt die gedachte vandaan? Eigenlijk is dat het spreken van de Heilige Geest. Het is als een zachte, fluisterende stem, vaak lijkend op wat je denkt. Soms heb je ook wel eens momenten dat iemand iets tegen jou zegt, om raad vraagt of verdriet heeft, en dan zeg je plotseling iets, dan denk je achteraf, hoe kom ik er eigenlijk bij? Dat had ik zelf niet bedacht. Nou, dit is wat de Heilige Geest doet door jou heen, in jou. Hij spreekt in jou, zodat je het woord wat de Heilige Geest in jou spreekt, weer door kan geven aan de ander. En zo sprak de Heilige Geest hier tot hen allemaal, zonder mij Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Blijkbaar spreekt de Heilige Geest hier tot een aantal mensen, of misschien tot één of twee, dat weet ik niet, dat staat er niet bij. Maar hij sprak blijkbaar niet tot Barnabas en Saulus. Anders had het wel gestaan, Saulus en Barnabas, ga voor het werk waarvoor ik jullie heb geroepen. Nee, er wordt gesproken over waar ik hen voor heb geroepen. Dus je ziet dat er meerdere mensen bij betrokken waren. En dan gebeurt het volgende. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun handen hadden opgelegd, lieten zij hen gaan. Dus ze hadden een woord gekregen van de Heer. Er was een roeping gekomen op het leven van Saulus. Ja, er was een roeping gekomen op het leven van Saulus en van Barnabas. En zij mochten uitgaan met die roeping. Maar voordat zij uitgingen, gingen ze eerst weer bidden en vasten als een stuk bevestiging. Misschien meer aanwijzingen krijgen van de Heilige Geest. En op het moment dat het tijd was, legden zij hen de handen op, zegende hen in de naam van de Heer. En zo werden zij uitgezonden om het werk te gaan doen waartoe God hen door zijn geest in de naam van Jezus had geroepen, zodat ze dat zouden gaan doen. Misschien is er ook wel een moment geweest op jouw leven waarop jij een roeping hebt ontvangen. Misschien is er ook wel een moment geweest in jouw leven waarin jij wist en voelde en ervoer, ik ben tot iets geroepen. En misschien ben je het gaan doen, maar misschien ook gewoon niet. Weet je, misschien ben je ook wel een beetje angstig voor je, maar dat kan ik toch niet en wie ben ik? Of misschien is de deur nog niet open gegaan voor je op dat vlak. En misschien hebben mensen je niet de gelegenheid gegeven om dit te gaan doen. Ik vind het mooi dat de God van de Bijbel vandaag nog steeds dezelfde is als dat hij toen was. Er was een moment dat mensen aan het bidden waren. En Ron, ik weet dat jij een man van gebed bent. En Jolande ook, jullie samen. Jullie waren aan het bidden. En er kwam op een bepaald moment, kwam je tot de conclusie, hey, waar ik was, daar ben ik niet meer. Ik was in een periode dat ik oudste was, was ik druk met alle dingen in mijn privéleven. Het was moeilijk, het was zwaar op mijn werk. Het was ook niet makkelijk in de gemeente geweest en dat drukte op je. En je moest ergens die cirkel doorbreken. En je zocht de rust en je hebt toen de tijd, ik was net hier, heb je je ambt neergelegd. En gezegd, dit lukt me gewoon niet. En vervolgens ben jij doorgegaan in je weg met de Heer. En er kwam een moment dat jullie bezig waren en dat je ontdekte, hé, maar waar ik was, ben ik niet meer. En eigenlijk zei je toen, in vertrouwen naar hem toe, en je hebt het later ook naar mij toe verteld, op het moment dat ik ervoor geroepen zal worden, ben ik eigenlijk wel weer klaar om in zijn dienst te staan. Ik denk op het moment dat je dit uitspreekt, persoonlijk denk ik dat. Op het moment dat jij dit uitspreekt, wanneer ik hiertoe geroepen zal worden, dan weet je eigenlijk al dat die roeping op je leven is. Intussen hadden wij in de gemeente gevraagd om in de vacature die nu weggegaan was, leeggekomen was, omdat Jaap was gestopt en zijn periode niet had verlengd. Dat wij gevraagd hebben, willen jullie namen geven? En er kwamen een aantal namen, werden opgegeven en we hebben met elkaar als oudsten daarna gekeken en we zijn gaan bidden. Heer, wilt u maar spreken? En we hebben wel gezegd, we willen wel een eenduidig antwoord, Heer. We willen niet dat we moeten gaan stemmen binnen de raad. We willen gewoon unaniem uw stem hierin horen. En het duurde even. Eén naam viel ook al snel af, dat was de naam van Ron. Want Ron was oudste geweest, had het moeilijk gehad, dus Ron, nee. Anderen hadden we ook niet echt unaniem de overtuiging bij. Dit is degene die God roept en wil toevoegen. En ik weet dat op een bepaald moment we bezig waren aan het bidden en ieder van ons ook thuis gewoon bezig waren. En op een bepaald moment was ik gewoon namen weer aan het bekijken en naast elkaar aan het zetten. En elke keer weer kwam de naam van Ron daarbij. En ik dacht, heer, maar dat kan toch helemaal niet? Uiteindelijk heb ik het voorgelegd aan de oudsten. En unaniem zei men, ja, dit verstaan wij. En we gaan ervoor bidden. En uiteindelijk kwam unaniem, ja, maar ja, toen moest het nog naar Ron. Ik geloof dat dit de roep is die wij verstaan, maar jij moet het maar ook aan de Heer vragen. En Ron is gaan bidden samen met Jolanda. En binnen een week kwam het antwoord. Ik heb de vrijmoedigheid om ja te zeggen, want ik ben niet meer waar ik was. En ik versta de roeping van God op mijn leven. Ik ben bereid. En dan gaan we bidden. En dan komt de gemeente kwam in beeld. Ik kan me nog de dienst herinneren dat ik het bekend maakte. Ik geloof dat het de eerste dienst van januari was. Waarin bijna de sfeer ontstond, we hoeven niet eens meer te stemmen. Het is wel goed zo. Dat vind ik zo mooi. Want blijkbaar geeft de Heer de ruimte om dit te doen. Uiteindelijk blijkt dat op één onthouding na, je mag nooit raaien wie diegene is die dat gedaan heeft, één onthouding na, alle anderen zeiden ja. Voor mij is dat een 100%. Voor mij is dit het spreken van de Heer. Voor mij is dit wat de Heer bevestigt in het midden van de gemeente over de roeping rond die op jouw leven is. En waar jij op gezegd hebt en die we straks mogen gaan inzegenen. En waar we straks de handen op mogen leggen. En je als het ware uit mogen sturen, niet bij ons vandaan, maar juist in ons midden om te gaan doen waar God jou voor geroepen heeft. En dan staat er het volgende, en ik ga er wat sneller doorheen. Zij dan uitgezonden door de Heilige Geest vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. Uitgezonden door de Heilige Geest. Ze hebben een roeping ontvangen, ze hebben de handoplegging ontvangen. Daardoor is de autoriteit op hun leven gelegd in de naam van Jezus. Ze gaan uit en dan komen ze en dan staat daar. En toen ze in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het woord van God in de synagoge van de Joden. En ze hadden bovendien Johannes als dienaar, dus Johannes Marcus. En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, van wie de naam Bar-Jezus was. En hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde naar het woord van God te horen. Maar Elimas, dat is dus dezelfde als die Bar-Jezus, want zo wordt zijn naam vertaald, ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof te houden. Je moet je voorstellen, je bent geroepen, je hebt de autoriteit van God meegekregen, de zegen van God meegekregen, en je gaat onder leiding van de Heilige Geest, ga je doen wat God je voor geroepen heeft. Vervolgens ga je in dat veld waarin jij bent, en dat hoeft echt niet altijd als een profeet of herderleraar, en ook niet altijd als oudste of voorganger, maar dat in elk vlak waar jij geroepen bent, dat je daar aan het werk gaat, onder leiding van de Heilige Geest, met die autoriteit. Op het moment dat je zo gaat wandelen, dat je bewust bent van je roeping, dat je bewust bent van het feit dat je dit mag gaan doen, op dat moment zal het volgende gebeuren. Je gaat aan het werk, je verkondigt in dit geval het evangelie, je verkondigt Jezus en zijn koninkrijk, en dan gebeurt het volgende, en dan komt er iemand en die lijkt zich aan te sluiten bij jou. Maar dan blijkt het iemand te zijn die vanuit het andere kamp naar je toe komt. Omdat je weet dat je in de salving wandelt. Omdat je weet dat je onder leiding van de Heilige Geest wandelt. Omdat je weet dat je in de roeping van God wandelt. Omdat je weet dat je het Koninkrijk van God aan het dienen bent en aan het verkondigen bent. En dan komt de tegenpartij in actie. Denk, ja, maar wacht even, dat gaan we niet toestaan. Want als dit gebeurt, zal het verder uit gaan breiden. Op het moment dat jij gaat wandelen in jouw bestemming onder leiding van de Heilige Geest, kun je erop rekenen dat er ook tegenstand gaat komen. Dat er een geestelijke strijd gaat plaatsvinden waarin je getest gaat worden, hoe sta jij in je geloof? Het is niet zo dat wanneer jij wandelt in jouw bestemming, in jouw bediening, dat alles vanzelf gaat. Juist niet, toch? Nee, juist niet. Op het moment dat jij wandelt in je bestemming en wandelt in jouw autoriteit, dan zal er een geestelijke strijd gaan plaatsvinden. En het is aan jou en aan ons met elkaar hoe wij daarin gaan staan met elkaar. Gaan we het hoofd buigen en zeggen, nou ja, het is wat te zwaar hoor, ik geef dit op. Of gaan we zeggen, nee, dit gaan we niet doen. Paulus, samen met Johannes Marcus, die ook ermee ging, en Barnabas, die gingen op pad onder leiding van de Heilige Geest, verkondigden daar, komen bij een stadhouder, die overigens een hele belangrijke plek inneemt, zeker in die tijd. Want als de stadhouder tot geloof komt, komt heel vaak de rest van de stad ook tot geloof, in ieder geval een groot deel daarvan. Zoals dat functioneerde dat ook in die tijd. En de stadhouder wilde horen wat zij te vertellen hadden, en dan gaan ze dat vertellen, en dan komt er een valse profeet, eentje die geleid wordt door de machten van de duisternis, en die probeert die stadhouder van het geloof af te houden in Jezus. En daar zie je de clash. Paulus had heel gemakkelijk kunnen denken, ik ben hier in een andere stad, ik keer wel om, ik ga wel weg. En vervolgens doet hij precies tegenovergestelde. Maar Saulus, tussen haakjes, die ook Paulus genoemd wordt, en vanaf dit moment lees je ook alleen maar over Paulus, niet meer over Saulus, die ook Paulus genoemd wordt, vervuld met de Heilige Geest, zo belangrijk, op het moment dat je uitgezonden wordt door de Heilige Geest, je wandelt in je bestemming, dan mag je er ook op rekenen dat je vol bent met de Heilige Geest, en als je vervuld bent met de Heilige Geest, op het moment ook dat het nodig is, dan zal datgene eruit komen wat hoort bij God en wat Hij door jou heen wil doen. En dan zegt Hij het volgende, o lieve aardige man, bekeer toch alsjeblieft van je weg. Oh nee. Gaat iets anders. O duivelskind, vol van bedrog en alle sluwheid. Vijand van alle gerechtigheid. Zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heer te verdraaien? Dat is wat een valse profeet doet, hè? De rechte wegen van de Heer verdraaien. Profetieën uitspreken die niet kloppen. Profetieën uitspreken die precies het tegenovergestelde bewerken. In de gunst van hoge plaatsen. Mensen willen komen daar maar mooie dingen uitspreken. In plaats van dingen die soms ook moeilijk zijn. En dan zegt Paulus, en zie, de hand van de Heer is tegen je en je zult blind zijn en de zon een tijd niet meer zien. En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem en rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te nemen. Daar gaat het de tovenaar. De rijk van de duisternis, lieve mensen, heeft kracht en autoriteit, maar altijd minder dan het koninkrijk van God. Dat was bij Mozes al zo. Mozes kon een stok neergooien, het werd een slang. Tovenaars konden het ook. Alleen die slang van Mozes at de andere op. Mozes kon water in bloed veranderen door zijn staf uit te strekken. Tovenaars konden het ook. Je leest het 3-4 keer dat tovenaars konden wat Mozes deed. Daarna niet meer, toen hield het op. Tot een bepaald niveau kan de duisternis doen wat God ook doet. Maar daarna houdt het op. We moeten altijd bedenken, ook in de geestelijke strijd waarin jij staat, dat de duisternis dingen kan doen die lijken op wat God is, maar tot een bepaald niveau en daarna houdt het op. Daarom zegt de Bijbel dat hij die in jou is, is sterker dan hij die in de wereld is. De Heilige Geest in jou is sterker dan de machten van de duisternis in de wereld. Alleen op wie richt jij je? Richt je je op de tegenstand die er is vanuit de wereld? Of richt je je op de grote God die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Onze Heer en Heiland Jezus Christus. Die jou en mij roept om te doen wat we mogen doen in zijn autoriteit. Die jou roept, Ron, om te mogen doen waarvoor hij jou ook roept in zijn autoriteit. En je zult tegenstand kunnen krijgen. En dan bedoel ik niet tegenstand van mensen. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de boze geesten in de hemelse gewesten. Dus er is een geestelijke strijd zal er gaande zijn. Hoe meer wij wandelen in de bestemming die God voor ons heeft, hoe meer de duisternis zal proberen ons daarvan af te houden. Maar hoe meer wij daarna in de kracht en de autoriteit van Jezus zullen staan en zeggen, nee, dit zal niet gebeuren, want wij dienen de levende God. Wij dienen hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Op dat moment dat je dat beseft, dat je hem dient die alle macht heeft, dan betekent dat ook echt alle macht. En als jij tekort schiet in jouw kracht, heeft hij de rest, want hij heeft alle macht. Amen. En daar mogen we naar kijken. We kijken dan naar hem. We kijken naar Jezus die daar zit op de troon. We kijken naar hem die door zijn geest in jou woont. We laten ons leiden door hem. En we wandelen in onze bediening en onze bestemming. En ja, op dat moment, dan zal de duisternis moeten wijken. En weet je wat het gevolg was in dit geval? Staat in één vers. Laatste vers. Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij. Versteld over de leer van de Heer. De leer van de Heer is niet alleen maar woorden. De leer van de Heer is ook zien wat er gebeurt. Leer van de Heer betekent dat er iets zichtbaar wordt wat op een bovennatuurlijke, op een buitengewone manier is ontvangen om het vervolgens door te kunnen geven. Er zijn buitengewone manieren, zijn er mensen geroepen in een bediening. Die bedieningen, die vijfvoudige waar de onderdeel van zijn, is een cadeau voor de gemeente. Van de Heer zelf. Het is gegeven op een buitengewone manier. En wat gegeven is op een buitengewone manier, mag ook weer doorgegeven worden op die buitengewone manier. Want op het moment dat jij een roeping krijgt op jouw leven en je krijgt de Heilige Geest die jou de gave geeft om dat te doen, dan mag je dat gaan doen en dan mag je op een buitengewone manier gaan uitdelen wat Hij jou heeft gegeven. Zodat Hij wordt verheerlijkt, niet jij. En op het moment dat jij dat dan uitdeelt, dan zal er op een buitengewone manier tegenstand gaan komen. Maar jij mag op die buitengewone manier in die buitengewone autoriteit van Jezus gaan staan en zeggen, maar wacht even, ik dien een Heer die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ga weg van mij in Jezus' naam. En dan ga je staan in de autoriteit die Hij is en die Hij jou en mij gegeven heeft. En het gevolg daarvan zal zijn dat mensen versteld zullen staan en Jezus zullen gaan leren kennen en hem aan gaan nemen. En elk werk wat we doen, op welke plek ook, hier in de gemeente, maar het gaat altijd ook daar naar buiten toe, want we nemen onze plekken in de maatschappij, in onze gezinnen, in onze families, op ons werk, waar dan ook, op school. Daar leef jij dit uit en mensen zullen versteld staan. Ze zien iets anders aan jou en ze zeggen, daar wil ik meer van weten. Wie is dit? Dit is Jezus. Dit is Jezus. Alles wat wij hier doen, is daarop gericht. Rondia mag straks oudste zijn van de, we noemen dat de pilaarkringen. Hè? Omdat een pilaar draagt het huis. Dat is een beetje wat het idee is, het dak, het draagt het dak. En je hebt de pilaar van kringen. En kringen lijkt iets wat naar binnen gericht is. Maar eigenlijk zijn kringen, is de plek waar we elkaar ontmoeten in kleine kring, zodat we elkaar kunnen bemoedigen en aansporen en voor elkaar bidden en danken voor elkaar, zodat we weer naar buiten gaan en daar de plek mogen innemen die we in mogen nemen. Het gaat niet over hier op zondag. Het gaat juist over die kringen. Dus er ligt een hele uitdaging te wachten om dat op een goede manier met elkaar vorm te gaan geven. Maar ik geloof op het moment dat dat gebeurt, dat we de dingen die we hier intern kunnen doen en naar buiten toe zichtbaar laten worden, dat Gods Koninkrijk zichtbaar zal worden op al die plaatsen. Juist omdat de dingen hier goed staan. En ja, dat zal altijd weer te leren zijn en altijd bij te sturen zijn en altijd weer te veranderen. Dat blijft doorgaan. Maar we gehoorzamen de Geest. We proberen te luisteren wat Hij zegt. We proberen te doen wat Hij zegt. En verstaan we dan altijd 100% goed? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat we het gaandeweg zullen gaan verstaan. En dat we weer bijgestuurd kunnen worden. Maar allemaal tot eer en glorie van zijn naam. Halleluja. Amen.